Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het eerste vers van Psalm 123. We doen nu eerst met de Kerk van de Reformatie belijdenis van onze afhankelijkheid in het dagelijkse leven met de woorden van zondag 50 van onze Heidelberger Catechismus. Daarna zingen we Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We noemen u Filippenzen 4 na de belijdenis uit zondag 50 en het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. We lezen dan in onze belijdenis in zondag 50, welke is de vierde bede? En het antwoord luidt: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen.
Zet mij, o Heer.
Filippenzen hoofdstuk 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande goden welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u. En meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van de Heere wat we deze middag, op deze biddag, in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen, Filippenzen 4, het zesde vers. En we lezen daar het woord van God in onze tekst, Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Ook in deze bijzondere dienst, Heere, geeft u het ons dat we samen mogen komen. En waar elke dienst een dienst van gebed en van het woord is, is deze dienst toch heel bijzonder afgezonderd als een biddagdienst, als een dienst van gebeden. En in deze dienst mogen we tot u komen om uw aangezicht te zoeken en onze harten uit te storten, onze begeerte bekend te maken voor u. En dan weet u, daar is zoveel om te bidden. Zoveel dat onze woorden tekort schieten om alles uit te drukken en voor u neer te leggen. Zoveel dat zelfs onze gedachten niet alles kunnen overzien. We bidden van u, Heere, wil u geven dat we in onze gebeden en in onze gedachten daarom door u geleid mogen worden. En die dingen voor u neer mogen leggen die voor u neergelegd moeten worden. De grote noden en de kleine dingen. Alles waarvan u het zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Wil u ook door uw Heilige Geest de gebeden van onze harten, zoals we hier in de kerk zitten en meeluisteren voor de kerktelefoon, als het ware verzamelen, opdat ze een plaats mogen krijgen in de voorbeden die op dit ogenblik plaatsvindt. Heere, geef genade, opdat wij in deze voorbeden de noden en de vragen van de gemeente mogen vertolken. Maar bovenal bidden we u, zoals we hier zitten in de kerk en zoals we hier staan, ook op de kansel, wil u ons de geest der genade en der gebeden geven. Opdat we niet alleen de juiste dingen voor u neer mogen leggen, alle dingen voor u neer mogen leggen, maar opdat het bovenal gebeuren mag, op een juiste wijze, in de rechte biddaggestalte. Want we moeten het aan het begin van deze dienst belijden, dat niemand van ons weet te bidden zoals het behoort. Wij zijn mensen die biddeloze mensen zijn, wie het gebed ontbreekt en die niet weten hoe wij tot u zouden naderen. En daarom bidden we bovenal, Heere, wil u door uw geest ons bidden leren, ons de goede gebedsgestalte geven, opdat wij in ootmoed en afhankelijkheid tot u mogen naderen. In het besef van onze diepe onwaardigheid, maar ook met vrijmoedigheid. Om van u, die het gezegd hebt, stort voor u, mij uit uw ganse hart, toch ook met vrijmoedigheid te naderen. En dan bidden we u voor ons persoonlijke leven. We willen vragen, Heere, of u ons, zoals we hier in de kerk zijn of meeleven, wil u ons sparen, ook dit komende seizoen. Laat uw beschermende en bewarende hand mogen zijn over ons en over onze kinderen. En indien het zo zou moeten zijn dat ziekte of verdriet ons levenspad kruist, wil u ons geven dat we daaronder leren bukken. En wil u geven dat ook deze dingen, ook de beproevingen van het leven, mogen bijdragen tot ons eeuwig heil. Heren, wanneer één uit ons midden, of misschien meerdere uit ons midden, dit komend seizoen zouden worden weggenomen door de onverbiddelijke dood, laat het dan zo mogen zijn dat niemand van ons onvoorbereid de reis naar de eeuwigheid moet beginnen. Maar we bidden u, Heere, wil u ons sparen en bewaren voor ramp en tegenspoed. Bescherm en bewaar ons leven. We bidden u ook of u aan ons wilt denken in ons dagelijkse leven. Wees u met de moeders in de gezinnen. Wil u hen de kracht geven, de wijsheid en ook de moed om hun werk te doen. Laten ze het mogen doen in afhankelijkheid van u. Denk aan de vaders die werken. Ja, aan allen die in het arbeidsproces betrokken zijn. Jonge mensen, ouderen die nog werken kunnen en werken mogen. Heere, wil het werk van onze handen zegenen. En geven dat we ook daarin de zegen van u mogen afsmeken en de zegen van u mogen ervaren. Wil u zijn met allen die betrokken zijn bij het werk op het land. Geef, Heere, dat de oogst voorspoedig mag zijn. Dat zij die werken in tuinbouw en akkerbouw ook in afhankelijkheid van u het werk mogen doen. En wil u het werk van hun handen zegenen. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. Ook wanneer het gaat over regen en over droogte, over het ontkiemen en over het opwassen van het gewas. Denk aan hen die betrokken zijn bij de visserij, Wil u denken aan allen die in andere takken van arbeid werken? Heere, wil u zijn met hen die een eigen bedrijf hebben? Geef dat bij alle zorgen en bezwaren en moeite die dat soms met zich mee kan brengen, ze ook uw hand mogen nodig hebben en het alleen van u verwachten. Denk aan hen die in dienst, loondienst zijn, willen nabij zijn op het kantoor, in de werkplaats, waar ze ook werken. Heere, geef kracht en ook lust en energie om het werk te doen. En ook wanneer de arbeidsomstandigheden moeilijk zijn, wil u geven dat dat verbeteren mag. Vooral wanneer we werken moeten in een bedrijf of in een fabriek of op een kantoor waar het zo moeilijk is om naar uw woord te leven. Waar uw naam misschien ontheiligd wordt of dingen gebeuren die niet in overeenstemming zijn met uw heilig woord. Heere, geef vrijmoedigheid om voor uw naam uit te komen. En wil u ook geven dat het klimaat veranderen mag. U bent toch een God die wonderen kunt doen. Wil u ook zijn, Heere, met allen die geen werk hebben. Denk aan onze ouderen die een welverdiende rust mogen genieten. Wil u hen sterken, ook bij het klimmen van de jaren. En hen alles geven wat nodig is, ook in hun persoonlijke omstandigheden. Denk aan hen die niet meer werken kunnen door ziekte of doordat een ongeval in hun leven kwam. Heere, wil u hen nabij zijn, ook wanneer hun gezondheid soms te wensen overlaat en er moeite en zorgen zijn. Wil u zijn met hen, Heere, die werkeloos zijn en graag zouden willen werken, maar geen werk kunnen vinden, althans geen geschikt werk. Heere, wil u de wegen en de middelen geven en nog wegen openen waar het misschien moeilijk lijkt. En geef, Heere, dat er werk mag komen. Wees u ook met onze jonge mensen die misschien moeilijk aan de slag kunnen komen in deze tijd vol van vragen, ook op dit gebied. Heere, wil u geven dat ook wanneer ze hun scholing afsluiten, er een werk mag zijn wat ze mogen en kunnen doen. We bidden van u, Heere, denk aan onze jonge mensen op school. Wil u ook hen nabij zijn? U weet dat er zeker sommigen onder ons zijn voor wie het moeilijk is. Misschien wel een heel moeilijk jaar. Een jaar waarin ze examen moeten doen. En er misschien vrees is en toch ook soms wel angst is. U weet dat het ook heel in stilte soms veel zorgen geven kan. Heere, help hen. En wil u die de wijsheid gaf aan Samuel en Salomo en Daniel, ook onze jonge mensen de wijsheid geven die ze nodig hebben. Heere, laten ze het ook daarin van u verwachten en geef dat uw zegen mag rusten. Ook op dit seizoen, op dit jaar. Ook op het examen wat door sommigen gedaan zal moeten worden. Wees u met alle jongeren, ook met de kinderen. Heere, denk ook aan hen, met de hele kleine zorgen van hun hele jonge leven. Wil u zijn met onze gezinnen? Geef dat ook in deze tijd vol stormen, waarin zoveel oude normen ontworteld raken en ook het gezin midden in de branding van de tijd staat. Wil u onze gezinnen, vaders, moeders, kinderen, bewaren bij uw woord. Bind samen, Heere, en geef dat ook in de gezinnen en in het huwelijk. Het zo mag zijn dat er samen geleefd wordt, in vrede, een overeenstemming met uw heilig woord. Bewaar ons, ook in de hele kleine kring van huwelijk en gezin, voor twist en wrok, voor een leven buiten de paden van uw woord. Bind ons samen onder het getuigenis van uw woord. We smeken u, Heere, wil u ook school en kerk gedenken? Geef dat in onze scholen het onderwijs gegeven mag worden en dat het mag zijn in overeenstemming met het heilig woord van u en het belijden wat ons lief is. Zegen hen die het onderwijs moeten geven. Wil u hen ook getrouwheid geven om dat werk, wat zo nodig, soms ook moeilijk is te doen, in afhankelijkheid van u. wil u ook ons als kerken gedenken? In dit synodejaar, Heere, erbarm u over onze kerken. Ja, wees met alle kerken die ons met ons verbonden zijn, waar uw woord gebracht wordt in eenvoud en in zuiverheid. Wil bijzonder ook aan het gemeentelijke leven gedenken. Heere, geef dat uw woord zijn loop mag hebben. Dat al het werk ook in de gemeente voort mag gaan. Wil u geven dat het gezegend mag worden. Het werk van de zondagsschool, van de verenigingen, de catechisaties. Het werk op de huisbezoeken en andere bezoeken. We dragen het alles aan u op. Laat bovenal uw woord gezegend worden. Zoals dat verkondigd wordt. Elke week. Heere, geef dat ook dit komende seizoen de deuren van dit kerkgebouw telkens open mogen gaan. En dat we, ook wanneer we samen zijn in uw huis, uw woord mogen horen, zondag aan zondag, dienst aan dienst. Geef dat we trouw mogen komen om naar uw woord te luisteren. En wil u uw zegen verbinden aan de verkondiging van uw woord. Heere, wil nog bekerend werken, ook onder ons en onder onze jonge mensen. Laat ook dat diepe verlangen van ons hart, zou u ons daar niet in willen beschamen. Heere, geef dat nog jongeren en ouderen in zichzelf vernederd mogen worden, maar u te voet leren vallen en door dat ene offer van uw lieve zoon vernieuwd mogen worden. Wil dat doen ook in ons persoonlijk leven. Heere, wil nog werken in ons midden. En wil u zelf uw naam nog verheerlijken. Want dat is toch tot eer van uw naam. Als mensen u leren zoeken en u leren nodig krijgen. U leren kennen. Erbarm u over ons. En over onze kinderen. Erbarm u over allen die ons lief zijn. U weet wat we ieder persoonlijk nodig hebben. Heere, geef dat we vernederd mogen worden in onszelf. Verloren zondaar mogen worden in onszelf. Alles leren verliezen voor u. Leer ons om uit u bediend te worden. En wil uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus op verloren mensen neerzien. En wil u al de begeerte van hun hart genadig vervullen. De vrede van u in het hart schenken. Heere, schenk dat voor het eerst, maar ook opnieuw. Wil uw kinderen oefenen in de genade en in de vreze van uw naam. Gedenk ze en geef dat ze ook dit komende jaar toe mogen nemen in de kennis van u. Wil u zo deze middag met ons zijn. Er is veel wat we voor u neer dienen te leggen. Meer dan we voor u neergelegd hebben. Maar u die alle dingen weet. U die de diepste schuilhoeken van ons hart kent. Heere, ontferm u ons. Geef dat we dit komende seizoen niet onder de zorgen van het leven. Onder alles wat ons zo overstelpen kan. Zo bezet mogen zijn dat er voor u geen plaats is. Maar leer ons met alle zorgen van het leven, bovenal met de nood van ons hart, voor u te buigen en u aan te roepen. Heere, leer ons af om overstelpt te zijn met zorgen van deze wereld, van deze tijd en van dit leven. Leer ons oprecht met alle zorgen en alle noden die aan u bekend te maken. Om alles dan ook van u te verwachten. Maak ons stil in tegenspoed. Maak ons nederig in voorspoed. Zegen ons in ons leven. We bidden dat niet omdat we iets verdienen. Want aan onze kant ligt alles zo diep, diep verzonden. Maar we pleiten op dat ene offer en op die ene naam, de naam van de leidende borg en zaligmaker, in wie er een overvloedige fontein van alle goed, van alle zegen is, uit genade, Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 37, de versen 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen uit Psalm 37 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, vers 2 en 3. Aan het einde van de prediking zingen we, gemeente, uit Psalm 145. Daarvan het zesde vers, Psalm 145, vers 6, willen we samen zingen aan het einde van de prediking. 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, ik wil vanmiddag beginnen met een verhaal wat aan verschillende van u waarschijnlijk bekend is. Het is een verhaal wat zich afspeelde in de Tweede Wereldoorlog. We weten allen dat er tegen het einde van die Tweede Wereldoorlog hier in deze lage landen groot gebrek aan voedsel was, zeker in de steden van het westen, de hongerwinter. Wel, in een van de kleinere steden van ons vaderland woonde in die periode van de hongerwinter een nog betrekkelijk jonge man met zijn gezin. En ook hij begon het zwaard van de honger te voelen. Nu was het zo dat, zeg op 20 minuten fietsen afstand van dat stadje waar hij woonde, de vader van deze nog jonge man woonde. Hij was boer. En hij bezat nog heel wat van de meest noodzakelijke levensmiddelen. En toen de vader buiten de stad hoorde dat zijn zoon, zijn schoondochter, de kleinkinderen, het niet zo breed hadden, bood hij onmiddellijk zijn hulp aan. Kom iedere dag, zei hij tot zijn zoon, naar de boerderij en ik zal je zoveel geven als je nodig hebt. De zoon nam dit aanbod vanzelfsprekend met beide handen aan. Vrijwel iedere dag ging hij op de fiets naar zijn ouderlijk huis om voedsel te halen. Maar na een week of wat werd het hem wat te veel. Hij werd het een beetje moe en hij zei, vader, geef me dit keer genoeg voor een week of liever nog voor 2 weken. Dan hoef ik niet langer iedere dag naar u toe te komen. Weet u wat die vader toen antwoordde? Hij zei, jongen, kom toch maar iedere dag of zoveel mogelijk iedere dag. Want ik zie je zo graag. Elke dag weer. Eigenlijk is dat oude verhaal toch een ontroerend beeld van wat de Heere God zelf tegen zondige mensenkinderen zegt. Als hij hen roept om dagelijks tot hen te bidden. De Heere heeft een eindeloze fontein van zegeningen. En hij wil die zegeningen aan mensen geven die dat niet verdienen. Maar hij zegt wel dat hij daarom om die zegeningen gebeden wil zijn. En nog wel dagelijks gebeden wil zijn. In de psalmen wordt het aan ons voorgehouden. Zoek dagelijks mijn aangezicht. We kunnen het zeggen in de taal van dat verhaal wat ik noemde. Met eerbied gezegd, de Heere ziet het graag. Dat zondige mensen dagelijks hun noden en hun behoeften aan hem bekend maken. In de woorden van onze tekst. Laat uw begeerte in alles. En dat betekent ook dagelijks, voortdurend, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We willen met de hulp van de Heere over deze woorden nadenken vanmiddag. En het thema voor de prediking is de noodzaak van het voortdurend gebed. En we letten op 2 dingen. Dat voortdurend gebed ten eerste bewaart ons voor benauwende bezorgdheid. En ten tweede bepaalt ons bij de goddelijke voorzienigheid. De noodzaak van het voortdurend gebed. Ten eerste bewaart dat ons voor benauwende bezorgdheid. En ten tweede bepaalt ons dat bij de goddelijke voorzienigheid. U weet, gemeente, dat de apostel Paulus, als hij zijn brieven besluit, dat hij die brieven vaak besluit met een aantal vermaningen. En zo is het ook in deze brief die hij schrijft aan de gemeente van Filippi. Verschillende vermaningen worden aan de gemeente en dus ook aan ons voorgehouden. Een van de meest dringende vermaningen is in onze tekst onder woorden gebracht. Daar zegt de apostel tegen de gemeente van Filippi en tegen de kerk van alle eeuwen, wees in geen ding bezorgd. Wat betekenen deze woorden? Wees in geen ding bezorgd. Betekent het dat we nooit mogen zorgen? Met andere woorden, dat we zorgeloos moeten leven? Zodat we ook niet voor ons onderhoud behoeven te zorgen of niet behoeven te werken, er maar op los leven, onbezorgd? Nee, dat betekent het zeker niet. Het woord van God laat duidelijk zien dat wij behoren te zorgen en behoren te werken. Diezelfde apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus, doch zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgezin niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat zijn woorden die duidelijk zijn. En op een andere plaats zegt hij dat we ons benaarstigen moeten om met onze eigen handen te werken. Het is dus onze roeping om te werken. Om onze plicht getrouw te vervullen. Zolang we nog jong genoeg zijn, zolang we gezond zijn, moeten we werken. En bij het werken hoort ook het zorgen. Hoort ook het plannen maken voor de toekomst. Hoort ook het zorgen voor dingen voor de dag van morgen. Zorgeloosheid is zonde. Maar zegt u, wat betekenen deze woorden dan? Weest in geen ding bezorgd. Wel, in het oorspronkelijk wordt ons ogenblikkelijk duidelijk, als we dat zouden kunnen lezen, dat het hier niet gaat om de gewone zorgen, om het werken, om de dingen van iedere dag. Het gaat om het bovenmatig bezorgd zijn. Het tobben over zorgen op zo'n manier dat ze ons volledig de baas worden en dat we daarin ondergaan. Dat we in beslag genomen worden door onze zorgen. En dat kan zo heel gemakkelijk gebeuren. In ons werk, in ons dagelijkse leven kunnen de zorgen zo sterk worden. Onder moeilijke omstandigheden kunnen de vragen zo zwaar zijn dat we als het ware er helemaal onder besloten liggen, door opgeslokt worden. Een moeder kan haar zorgen hebben over haar opgroeiende kinderen. Dat kan zijn over dingen van eten en drinken, omdat het toch wat moeilijk is, zelfs in deze tijd van betrekkelijke voorspoed, om voor alles te zorgen. Dat kan gaan over kleding. Het kan ook gaan over de opleiding, over de toekomst van de kinderen. Het kan ook gaan over de spanningen in het gezin. Een man, een jonger iemand, een jonge vrouw kan zorgen hebben over zijn of haar werk. Beheerst worden door zorgen met betrekking tot zijn betrekking. Financiële problemen, dingen over het werkklimaat, de omstandigheden waarin je moet werken. U kunt zorgen hebben over de teruggang in uw bedrijf, over de moeilijke economische omstandigheden waardoor u eigenlijk toch wel heel moeilijk bent komen te zitten. Jonge mensen, kinderen op school nog of die studeren, kunnen hun eigen problemen hebben. Piekeren over hun studie, hun toekomst, kunnen in ongelukkige omstandigheden verkeren of gevoelens hebben die ze zelf niet kunnen begrijpen. Er kan zoveel zijn. Over al dat soort dingen kunnen we zorgen hebben. En die zorgen kunnen zo groot worden als het een aan het ander geknoopt wordt, dat het heel ons leven gaat beheersen. En hoe meer zorgen ons leven gaan beheersen, hoe meer het er vaak op lijkt dat andere zorgen erbij komen. Ze groeien op als paddenstoelen rondom ons heen. En het lijkt alsof we eronder bedolven worden. En juist in dat licht, zegt het woord van God, is het nodig om te luisteren naar de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Die toch in de bergrede al gezegd heeft: daarom zeg ik tot u, zijt niet bezorgd. De Heere bedoelt overbezorgd voor uw leven. Word niet opgeslokt door de vragen waarmee gij eten, wat gij eten zult en wat gij drinken zult of waarmee gij uw kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Weet de Vader in de hemelen niet dat gij al deze dingen behoeft? Waarom, zo vraagt u, wordt dan in deze woorden dat opgeslokt worden in de zorgen van het leven, dat overbezet worden met de zorgen van het leven, waarom wordt dat zo afgeraden en eigenlijk veroordeeld in de schrift? Waarom mogen we ons niet laten beheersen door de zorgen van dit leven? Mag ik een paar dingen noemen? Het eerste is heel simpel, maar de Bijbel kan soms heel eenvoudig zijn. Eerst is omdat de zorgen van dit leven niets in ons leven veranderen. En met bezorgd te zijn kunnen we niets bereiken. We kunnen onze moeilijkheden niet veranderen door onze bezorgdheid, door onze slapeloze nachten. Het zou kunnen gebeuren, om een voorbeeld te noemen, dat we dit jaar een heel nat seizoen hebben. We hopen het niet. Maar het zou toch kunnen. En stel u voor dat het seizoen zo nat wordt dat In de tijd waarin het gaat dreigen, een boer zegt, wel als het nog 1 week regent, of misschien nog een paar dagen regent, dan is de oogst verloren. Dat zou ontzettend zijn. Maar zeg me, zou hij door bezorgd te zijn de zon kunnen laten schijnen? Zou hij door bezorgd te zijn die regen kunnen tegenhouden? Natuurlijk niet, zegt u. Door overbezorgd te zijn, door ons piekeren, door onze slapeloze nachten, kunnen we niets veranderen, de Heere Jezus Christus zegt. Door bezorgd te zijn, kunt ge geen el tot uw lengte toedoen. Uw zorgen, uw streven, uw benauwdheid over al deze dingen, uw vrees en uw angst op zichzelf verandert niets. De tweede reden waarom overbezorgd te zijn verkeerd is, is ernstig nog. Overbezorgd te zijn en verstrikt te zijn in de zorgvuldigheden van het leven, zoals de Bijbel ze ook noemt, is een grote hindernis voor het geestelijke leven. Dat wordt ons heel aangrijpend onder woorden gebracht in die heel bekende gelijkenis van de zaaier en van het zaad. De kinderen kennen die gelijkenis. Dat zaad dat werd gezaaid door een zaaier en kwam op 4 soorten grond terecht. Een van die soorten grond was die grond waar de doornen in de grond zaten. Ze waren wel afgehakt toen de grond bouwrijp gemaakt was, maar verder was er niets mee gebeurd. Dat zaad valt tussen de doornen en dan gaan de doornen omhoog en die doornen verstikken het zaad. Er komt niets van die oogst terecht op dat stukje grond. En weet u hoe de Heere Jezus Christus dat uitlegt? Dan zegt hij dit, die in de doornen bezaaid zijn, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheden van het leven en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Een van de ergste dingen die de zorgen van het leven en het overbezorgd zijn, het opgaan in de dingen van de tijd met zich mee kan brengen, is dat het woord verstikt en ons hart vruchteloos wordt voor het woord van de levende God. De zorgvuldigheden van dit leven, het altijd bezig zijn met de dingen van dit leven, het altijd opgaan in de dingen van dit leven, maar ook het overbezorgd zijn en het ondergaan in de moeite en in de zorgen van uw persoonlijke omstandigheden. Het kan verstikkend werken voor de loop van het woord. Het kan een hindernis zijn voor het gebed. Ja, Gods woord waarschuwt zelfs dat onze harten zo met de zorgvuldigheden van dit leven kunnen zijn, bezwaard kunnen zijn, dat we onvoorbereid zijn voor de dood en voor de dag van het oordeel. Wacht u, zegt de Heere Jezus, dat uw harten niet zo bezwaard zijn door de zorgvuldigheden van het leven, dat u die dag onvoorziens overkomen. Begrijpt u nu waarom de apostel zo indringend waarschuwt? Wees in geen ding bezorgd. U kunt met uw bezorgdheden, met de zorgvuldigheden van het leven, niets veranderen. Maar bovenal, en dat is nog erger, de zorgvuldigheden van het leven zijn als de doornen die het zaad van het woord verstikken. Ik moet nog een derde ding noemen. En dat is het allerdiepste. Waarom zijn die zorgvuldigheden, dat opgaan in de dingen van het leven, dat over bezig zijn met de dingen van het leven, zo gevaarlijk? Wel, de zorgen van het leven, de angstige bezorgdheid, komt ten diepste voort, zegt onze kanttekening bij de Statenbijbel, komt ten diepste voort uit een mistrouwen, een wantrouwen van Gods voorzienigheid. Wat zijn het overbezorgd zijn, het alles tegelijk willen doen, het opgaan in de zorgen, het ondergaan in de moeite? Het is ten diepste een mistrouwen, een wantrouwen van de voorzienigheid van God. En de grote Engelse prediker Spurgeon zegt in een van zijn preken het nog iets scherper. Hij zegt: overbezorgdheid is ten diepste een zondig binnendringen in het terrein wat alleen God beheerst en alleen aan God behoort. En dan voegt hij eraan toe: in je angstige zorgen ben je bezig jezelf de vader van het gezin te maken in plaats van het kind te zijn. Ben je zelf bezig de heer te worden in plaats van de slaaf te zijn die aan het slaaf zijn voedsel toeschikt. Voelt u het? Met onze overbezorgdheid, met de zorgvuldigheden van het leven, miskennen we God. We willen het zelf doen. Alles hangt van ons af. We willen het doen in eigen kracht. En als het ons tegenloopt, dan gaan we piekeren. En we worden opstandig, we zijn het niet met God eens. Het is een miskennen van God. Dat is de onderste regel van het overbezorgd zijn. Ik weet wel, dat bedoelen we vaak zo niet. Het gaat vaak zo vanzelf, maar ten diepste is het bezorgd te zijn. In de zin van opgaan in de dingen van dit leven. In de zin van ondergaan onder de zorgen van dit leven. Het is de opstand uit het paradijs. Het is het zelf God willen zijn. Ik zal het doen. Ik weet veel beter wat goed is dan de Heer. Dat is het diepste, onderste regeltje. Heel ver weggescholen vaak. Van onze bezorgde zorgen. Van onze benauwenis. Want we erkennen God niet. En daarom is het vermaan van de schrift zo ernstig. Weet uw plaats. Weet uw plaats en breng de vele zorgen van het leven die u hebt. Die u niet voorbij gaan. De dingen van iedere dag. De dingen van uw bedrijf. De dingen van uw gezin. In plaats van bezorgd te zijn. En erin op te gaan. En het zelf in eigen hand te houden. In plaats daarvan. Zegt het woord, breng ze voor de Heer. Dat staat tegenover dat bezorgd zijn in onze tekst. In plaats van het opgaan in onze zorgen. In plaats van het in de hand houden van onze eigen zorgen. In plaats van het altijd bezig zijn met onze zorgen. Laat het eerste zijn, zegt de apostel. Dat al uw begeerte in alles door gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. We kunnen daarbij de vraag stellen: waarom moeten al onze begeerten in het gebed bij de Heere bekendgemaakt worden? De Heere weet toch alle dingen. Hij weet toch wat wij nodig hebben allang voordat wij het zelf bidden. Ja, dat is zeker waar, gemeente. De Heere weet alle dingen. In die zin hoeft het niet meer aan de Heere bekendgemaakt te worden, want hij weet alles. Zelfs voordat er een woord op onze lippen is, is het bij de Heere al bekend. Maar toch, de Heere wil dat wij de noden, de zorgen, het verdriet, de omstandigheden van ons leven, alles aan hem bekendmaken. Stort voor mij uit uw ganse hart. Waarom? Omdat de Heere dat zelf geboden heeft. Hij heeft zelf geboden, bid zonder ophouden. Legt uw hart open voor mijn troon. Zoekt mijn aangezicht gedurig. En niet alleen heeft de Heere geboden dat wij hem zouden kennen in al onze omstandigheden. Dat wij tot hem zouden vluchten in alle omstandigheden van ons leven. Nee, hij heeft ons ook laten zien dat het hem aangenaam is. Als zondige mensen tot hem vluchten en hem smeken om hulp en kracht en genade. Hij wil van het huis van Jacob gebeden zijn. Dat is hem aangenaam. We kunnen ook het voorbeeld aanhalen waar ik vanmiddag mee begonnen ben. Zoals die vader tegen die jongen zei, ik wil zo graag je iedere dag zien. Hoe meer hoe liever. Zo zegt de Heere met eerbied gezegd, ik wil zondaren zien kloppend aan de troon van mijn genade. Vragend om mijn hulp, om mijn kracht, om mijn gunst. En dat is de diepste achtergrond, God gebiedt het. En het is hem aangenaam als mensen hem zoeken in het gebed. Dat is de diepste achtergrond waarom onze tekst het zegt. Laat al uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Gemeente, laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Beseffen we wat een ontzaglijk wonder dat is. Dat God ons de gunst verleent dat we tot hem mogen komen. Het feit dat we mogen bidden is gunst. Het feit dat God in zijn woord zegt, zoek mijn aangezicht. Het feit dat God laat zien dat het hem aangenaam is als smekelingen biddend komen. Want laten we er even over nadenken wat dat betekent. Smekelingen komen tot de Heere. Ze komen tot hem die de heilige is, van wie de schriften zeggen dat hij te rein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien. We hebben te doen met hem van wie zelfs de engelen moeten zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En hoe zouden wij tot hem kunnen spreken, tot hem kunnen naderen? Wij van wie gezegd moet worden dat we onheilig zijn, dat we zondaren zijn. God zou geen onrecht doen als hij zou zeggen, die mens, die mensen die van mij afgevallen zijn, ik wil niet meer naar hen luisteren, doe het geluid van hun lippen van voor mijn aangezicht weg. God zou geen onrecht doen als hij voor altijd zei, ik wil niet meer gebeden zijn. Ge moogt mij niet meer zoeken. Ge moog uw knieën niet meer buigen. Dan was God niet onrechtvaardig. Want God kan de zonde niet zien. In zijn heiligheid en in zijn vlekkeloze reinheid. En toch, ook al is God rein en heilig. En al zijn wij schuldig, doodschuldig. God zegt toch tot doodschuldige zondaren. Zoek mijn aangezicht. Hij vergunt het ons. Hij bewijst ons de gunst. Dat we onze handen mogen vouwen. En dat we tot hem mogen spreken. Hij vergunt het ons. Dat hij zegt, en spreek nu uw hart maar uit. Open uw mond. Open die zondige lippen maar. Mijn jonge meisje in de kerk, ouderen, open nu die zondige lippen maar. En maak al uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend voor God. Is dat ooit een wonder voor u geworden? Dat de Heere ons de gunst bewijst dat we bidden mogen. Dat we ook biddag mogen houden. O, als dat in het rechte licht gezien wordt, dan wordt zelfs het feit dat we nog bidden kunnen en nog bidden mogen. Nog biddag mogen houden, al een wonder onverdiend van God. Maar dan moet ik tegelijkertijd wat bijzeggen. Want als we gaan zien, echt persoonlijk, geestelijk gaan inleven, dat het al een wonder is dat God ons nog in het leven laat. En dat God het ons nog vergunt om tot hem te komen in het gebed, onze begeerte aan hem bekend te maken. Als we daar iets van gaan beseffen, dan hebben we ook iets gezien van onze eigen onwaardigheid. Heren, we verdienen het niet dat we er nog zijn, dat we nog bidden mogen. Dan hebben we ook iets gezien van onze onbekwaamheid. Heren, u zegt, opent uw mond. U zegt, stort uw hart uit voor mij. Maar ik weet niet te bidden zoals het behoort. Als u mij roept vanuit uw heilig woord, als u mij nodigt vanuit uw heilig woord, zoek mijn aangezicht, bid zonder ophouden. Dan is het een wonder, Heere, dat u dat nog zegt, onverdiend. Maar wat u zegt, dat kan ik niet. Ik kan niet bidden zoals het behoort. Kijk, dan ga je bidden of dat de Heere je bidden wil leren. En dat is nu een gebed wat al degenen die de Heere vrezen in hun leven kennen. Die zijn gaan bidden, Heere, leer u me bidden. Want ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Als God je nu leert bidden, als de Heere je gebed geeft, hoe ga je dan bidden? Wel, daar zegt onze tekst ook iets van. Laat uw begeerte met smeking, met gebed en met dankzegging bekend worden voor God. Kijk, het gebed wat naar het woord van God is. Het gebed wat door de Heere ook persoonlijk geleerd wordt. Dat is, zegt onze tekst, en daar zullen we het maar toe beperken. Dat is, zegt onze tekst, dat je de begeerte van je hart bekend maakt door bidden, door smeken en met dankzegging. Wat bedoelen we met die drie woorden? Wel, het woord bidden en smeken in het oorspronkelijk hebben weinig verschil van betekenis. Ze bedoelen eigenlijk vrijwel hetzelfde. Misschien zouden we kunnen zeggen, met bidden is bedoeld het bekendmaken van onze begeerte tot God in ootmoed. En met smeken is meer uitstorten van het hart bedoeld. Er is wel eens beweerd dat het verschil tussen bidden en smeken dit is, dat het bidden is te vergelijken met een voortstromende rivier die kalm voortstroomt. Het bekendmaken van alle dingen aan de Heere. Terwijl het smeken een bergstroom is, die zich baanbreekt door de rotsen. Het is het uitstorten van het hart. U begrijpt, het kan beide zijn. Het ene ogenblik is er een stil neerleggen van de noden voor de Heere. Het andere moment is er het uitstorten van het hart voor zijn aangezicht. Maar ook al is er weinig verschil tussen bidden en smeken, het zijn maar accentsverschillen. Eén ding ligt zowel in het woord bidden als in het woord smeken opgesloten. En dat is dit. Dat als we onze begeerte met bidden en smeken aan de Heere bekend gaan maken, dan komen we tot Hem in diepe ootmoed. Het zij dat we dat biddend doen en in stilte onze nood voor de Heere neerleggen. Het zij dat we dat smeken doen als een bergstroom onze nood uitstorten voor Hem. Biddend en smekend komen is altijd komen in ootmoed. Is komen in het diepe besef dat God God is en wij slechts nietige mensenkinderen zijn. Is komen in het besef van onze nietigheid, onwaardigheid, rechteloosheid. Bidden en smeken staat tegenover eisen. Als we tot de Heere komen, kunnen we niets eisen. Als we tot de Heere komen in gebed en smeking, dan mogen we onze begeerte bekendmaken. Dan mogen we de zorgen van het leven, de zonde van het leven aan de Heere voorleggen. Maar we hebben niets te eisen. Zult u dat nooit vergeten? dat wanneer we bidden voor ons dagelijks brood, wanneer we bidden voor de zegen van de Heere in dit komende seizoen, op het land en ter zee, wanneer we bidden om de zegen van de Heere in onze gezinnen, thuis, op school, waar dan ook, wanneer we bidden om de zegen van God over ons voedsel dagelijks aan de maaltijd, gebed en smeking. We hebben niets te eisen. We kunnen alleen tot de Heere naderen in diepe ootmoed. In het besef dat zelfs de geringste weldaad en zegen van God onverdiend is. Mag ik u vragen, komen we zo voor de troon van Gods genade? Zijn we zo vanmiddag samengekomen in deze biddagdienst? Dat we onze begeerte aan de Heere bekend wilden maken. Met gebed en smeking. Zitten we zo in onze bank? Hebben we zo voor de Heere leren knielen thuis in de eenzaamheid? Of misschien onze handen gevouwen aan tafel als we tot de Heere naderen. Met gebed en smeking, dat is Heere. Ik heb de minste zegen van u niet verdiend. Als dat beleefd wordt, dan ga je zelfs in het dagelijks brood wat de Heere je geeft, een onverdiend bewijs van de goedheid van God zien. Dan wordt het een wonder dat je wakker wordt, dat je zoveel dagen, zoveel maanden, zoveel jaren mag leven. Dan wordt het een wonder dat de Heere je zoveel heeft geschonken. Want als we tot hem naderen en onze begeerte in gebed en met smeking bekendmaken, dan moeten we het belijden. De minste zegen is onverdiend. Kijk, als dat vreemde dingen voor ons zijn, dat we nooit iets gezien hebben van de grootheid van God en van de onuitsprekelijke nietigheid van onszelf. Als we nooit iets gezien hebben dat de zegen van God onverdiend is, omdat wij overtreden hebben en met onze zonde alle zegen verzondigd hebben, dan vrees ik dat u nog nooit echt hebt gebeden. Dat u nog nooit echt hebt gesmeekt. En dan is de grootste noodzaak vandaag op de biddag voor u. Dat u bidt, Heere, leer me bidden. Heere, leer me smeken. Geef ontdekkend licht. Opdat ik zien mag wie u bent en wie ik zelf ben. Want vanmiddag heb ik het gehoord. Dat is nu nodig om bidden en smeken te leren. Dat we zien wie u bent en wie we zelf zijn. Dat we zien dat uw zegen groot is, maar dat wij die niet verdienen. Dat we zien dat we smekend en biddend alleen maar tot u kunnen komen in ootmoed. Als mensen die geen rechten hebben. Kijk gemeente, daar wacht de Heere nu op. Dat mensen tot hem komen, alle begeerte, ook de begeerte van hun dagelijkse leven. Dat ze die aan hem bekend maken, biddend en smekend. In ootmoed, in de belijdenis van schuld en van zonde. In erkenning dat zelfs de minste zegen, stukje brood en een beker water, nog verzondigd zijn door ons. Zo. We moeten nog wat aan toevoegen, want de schrift voegt er nog wat aan toe. Dat we biddend en smekend onze begeerte bekendmaken met dankzegging. Hey, dat is merkwaardig, zegt u. Waarom staat dat er nu bij? Ik kan het begrijpen dat er staat dat we op de biddag de Heere de begeerte van ons hart voor mogen leggen met gebed en smeking. Maar wat doet dat dankzegging daar nu bij? Ik denk dat het ontzaggelijk belangrijk is dat we dat heel duidelijk zien. Het echte, ware bidden is bidden en smeken in ootmoed. Zoals Mozes ootmoedig leerde smeken de psalmdichters, zoals een Jeremia en Daniel in hun gebeden ootmoedig smeekten, zei de Heer, aan onze kant ligt alles verzondigd, maar geef u het uit genade. Kijk, Bijbels smeken, Bijbels bidden, bidden in ootmoed. Dat is tegelijkertijd ook bidden met dankzegging. Want wij moeten er steeds aan herinnerd worden dat ook al hebben we heel veel te vragen, dat er altijd, en let goed op, altijd redenen zijn om de Heere te erkennen. Het echte bidden is altijd bidden vermengd met dankzegging. Denkt u maar aan het allervolmaaktste gebed, het Onze Vader, waar we zo net een stukje vanuit de catechismus gelezen hebben. Het Onze Vader is een smeekgebed. Maar hoe begint het Onze Vader? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Daar wordt in een bede de naam van God groot gemaakt. Uw koninkrijk komen, daar wordt het koninkrijk van God verheerlijkt. Uw wil geschieden, daar wordt de wil van God aanbeden. En dan volgen de smeekgebeden. En aan het eind opnieuw de lofverheffing. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. In het allervolmaakste gebed liggen smeekgebed en dankzegging als het ware verstrengeld dooreen. En ook als wij in smeekgebed tot de Heere vluchten, dan laat de apostel ons in deze tekst zien, ook als er zoveel te vragen is, vergeet de dankzegging niet. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Hoe vaak is het niet dat we de weldaden en de zegeningen van God vergeten? En dat dat smeken met dankzegging zo weinig in ons hart gevonden is. Kijk, als die dankzegging ontbreekt, het vergeten van de weldaden van God ontbreekt in ons gebed, dan kan ons gebed zo gauw verworden tot een lijst van verlangens. Dan kunnen we zo zelfzuchtig gaan bidden, naar ons toe gaan bidden. Maar als we leren bidden op de school van Gods geest, gebed en dankzegging, dan gaan we niet alleen maar naar ons toe bidden. Dan gaan we onze begeerte aan de Heere bekendmaken in ootmoed. Dan gaan we alles wat ons ontbreekt aan de Heere voorleggen. Dan gaan we smeken om zijn hulp, om zijn bijstand, om zijn kracht. Dan hebben we de Heer in alles nodig. Maar dan zal er in dat gebed ook een erkennen zijn, Heere. Ik heb zoveel nodig. Meer dan ik vragen kan. Maar ik moet ook erkennen dat u goed geweest bent. U hebt me gespaard en gedragen. U hebt me tot op hier, tot op heden, alles gegeven. Rijk voorzien van zoveel gaven. Eten en drinken, het ontbreekt me er niet aan. In mijn gezinsleven, er zijn zoveel dingen waarin ik uw goedheid mag opwerken. Heere, open mijn ogen voor al de zegeningen. Met dankzegging. Dat is erkennen van de goedheid van God. We hebben altijd, is al benadrukt, reden om de Heere te erkennen. Zelfs als er levensomstandigheden zijn die ontzaglijk moeilijk zijn om te verwerken. Als ziekte zijn intocht doet in uw persoonlijk leven, in uw gezinsleven, als er rouw komt. Zelfs als misschien nog niet zo lang geleden donkere gordijnen voor uw levenspad geschoven werden, waar u niet doorheen kunt zien. Er zijn toch nog redenen om de Heere te erkennen. Al was het alleen maar het feit dat Hij u nog gespaard en gesterkt heeft. Al was het alleen nog maar het feit dat u nog bidden mag. Dat u uw hart nog uit kunt storten. Laat al uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Onze eigen nietigheid en schuldigheid erkennend, maar ook Gods goedheid erkennend. Dat is gebed en smeking vanuit onze nood. Dankzegging vanwege de goedheid en de grootheid van de Heere. En dat heeft ook een heel duidelijke toespitsing met betrekking tot het geestelijke leven. Laat ik dat ook even aan mogen stippen vanmiddag, heel kort. Laat al uw begeerte met gebed en dankzegging bekend worden bij God. Want iemand kan de vraag bij zich hebben voelen bovenkomen. Ja, maar als ik nu mijn gewone leven zie, dan is er inderdaad veel te vragen. Maar mag ik ook de Heere danken voor het vele goede wat Hij uit onverdiende genade, uit onverdiende goedheid aan mij gaf. Maar geestelijk, ik ben onbekeerd. En er is wel een verlangen in mijn hart om de Heere te leren kennen. Maar als je onbekeerd bent, is er dan reden om de Heere te danken? Als iemand werkelijk zijn nood gevoelt, dankt hij de Heere dan ook? In dat gebed van die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is toch alleen maar een smeekgebed. Ach gemeente, vergeet dat ene niet. Dat ook al is het gebed van een tollenaar, het gebed van een verbroken hart en van een verslagen geest, vaak in hoofdzaak smeekgebed. Vaak in hoofdzaak een gebed waarin hij de nood van zijn ziel en de schuld van zijn leven en de verlorenheid van zijn bestaan aan de Heere bekend maakt. Toch is er ook iets van erkennen in. Want ieder die de tollenaarsbede leert beoefenen en leert zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig, erkent met die bede dat God goed is. Erkent dat er bij God uitkomsten zijn. Als Hij het niet zou willen geven, zou Hij rechtvaardig zijn. Maar toch, Heere, ik weet dat er bij U genade is. Schenk die ook aan mij. Er ligt zelfs in het tollenaarsgebed nog iets van het goed spreken van de Heere. En dat leert ieder zondaar die voor God gaat buigen. Die leert in die zin zijn hart uitstorten voor de Heere, dat hij zijn nood en zijn schuld aan God bekend maakt. Ik ben een zondaar. Maar tegelijkertijd zegt en God is goed. Dat smeekgebed en dankzegging. Of niet? Ik ben slecht en God is goed. Ik verdien het minste van Gods zegen niet. En als de Heere me voorbij zou gaan en zou laten staan in mijn ellende, Hij zou geen kwaad doen. Want God is goed. Maar toch, o God, wees mij, de zondaar, genadig. En is het ook niet zo in het leven van Gods kinderen, dat er zoveel kan zijn, waarvoor ze de Heere nodig hebben. dat er veel reden is voor smeekgebed en het bekendmaken van de begeerte van het hart aan hem. Acht, apostel Paulus zegt in onze tekst, maak het maar aan de Heere bekend. Laat al uw begeerte met gebed en smeking bekend worden bij God. U hoeft niets achter te houden. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Hij slaat zelfs het oog wanneer ze met de kleinste zorgen van hun hart en van hun leven voor hem neerbuigen. De Heere is nooit te hoog voor het geringe verzoek van een van zijn kinderen. Maar de apostel Paulus voegt er ook aan toe. Als ge uw verlangens aan de Heere bekend maakt, maak ze bekend met gebed en smeking en met dankzegging. Dat de lof van God in uw leven en in het gebed ook gevonden wordt. Want dat is de Heere aangenaam. Dat ziet de Heere graag. Dat zijn volk met lege handen komt. De lege handen. Die vervuld moeten worden. Maar als ze met lege handen komen, dat ze dan toch zeggen, Heere, bij u is een volheid. Dat ze goed spreken van hun God en van hun koning. Lege handen. En toch goed spreken van de Heere. Is dat niet het geheim van het gebedsleven van de kerk van de Heere? Is dat eigenlijk ook niet het geheim van wat de Bijbel noemt de verborgen omgang met God? Zeker. Dat is het. Nog één ding voor we eindigen. Laat uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Bekend worden bij de Heer. Zoek met al uw verlangens, met al uw zorgen, waaronder u zo gebukt kunt gaan, zoek de Heer. Zoek het toch nergens anders. Zoek het toch niet bij uzelf. Zoek uw leven toch niet in eigen hand te houden. Zoek het bij de Heer. Want bij de Heere is kracht en bij de Heere is wijsheid en bij de Heere is genade. En bij hem is een overvloedige fontein van alle goeds. Als je die fontein van alle goeds, van hulp en kracht, van genade en ontferming nu voorbij loopt. Of voorbij leeft in je dwaasheid. Wat ben je dan eigenlijk dwaas? Maar wie al de begeerte van zijn hart in gebed en dankzegging, in ootmoed en afhankelijkheid aan de Heere voorlegt, die gaat steeds meer zien hoe nodig het is en hoe goed het is om de dingen aan God bekend te maken. Want dan ga je zien dat waar wij de wijsheid ontbreekt, dat er bij God nu wijsheid is die hij geopenbaard heeft in zijn Zoon. Waar er bij mij een menigte van zonde en schulden is, die ik zelf niet weg kan werken. Waar ik overtop soms. Daar is bij de Heere kracht om die berg met een machtswoord te slechten. Waar bij mij zoveel vragen zijn die ik niet op kan lossen. Levensknopen. Daar is bij de Heere hulp. Want hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. En hij wil het angstig hart, het hart met zorgen en zonde bezet, in de weg van het smeekgebed, vervullen met zijn vrede. Vervullen met zijn gunst, die daar is in Christus Jezus. O, laten we toch in alle ootmoed, al de noden, al de vragen, al de zorgen, al de geestelijke noden en knopen diep bovenal aan de Heere bekend maken. Het voor hem neerleggen. Want hij wacht erop dat zondaren met gebed, smeking,
zichzelf afkeurend, zichzelf aanklagend. Maar toch ook goed spreken van hem. Alles voor hem neerleggen. En dan wil hij om Jezus wil. Omwille van het bloed van de borg en zaligmaker. Uit genade horen. Kijk, dat is nu een gezegende biddag. Als we het zo aan die God bekend mogen maken. Want dan zal die God in en om Christus Jezus aan smekelingen denken. Aan smekelingen denken niet om iets wat zij presteren of waard zijn. Ook niet om hun gebed. Maar uit genade. Op het smeekgebed. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, ook aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen om uw grote naam te erkennen en om u te vragen om uw zegen. We hebben het vanmiddag gehoord dat in een ware gebed, een gebed wat naar uw woord is, een gebed wat ook door die dankende en biddende hoge priester geleerd wordt, dat in zo'n gebed vaak dat smeekgebed en het dankzegging vermengd gaan. Want dan leren we het. Wat voor reden we hebben om te smeken. Zoveel. We missen alles. We missen u. Maar we leren het ook. Hoeveel reden we hebben om goed te spreken van u. Want u bent goed. In alles wat u doet. Heren, daar is geloof voor nodig om dat te zien. Daar zijn open ogen voor nodig om dat te erkennen. Wil u dat ook schenken? Bijzonder aan hen die het moeilijk hebben en voor wie alles duister is. Die misschien door levensomstandigheden bezet worden waarin de zorgen zoveel kunnen zijn. Dan zien we het niet dat u goed bent. Dan zien we ook de noodzaak van het gebed niet zo. Heren, wil u die overbezorgdheid, dat opgaan in de dingen van de wereld, of dat overweldigd worden van de zorgen en het verdriet en de vragen van dit leven, wil u het wegnemen? want het is ten diepste vijandschap, verhulde vijandschap, aangeklede vijandschap tegen u. Leer ons buigen, leer ons arm worden, leer ons niets worden, leer ons smeken en goed spreken van u. Dan zal alles goed zijn, ook wat u doet in dit seizoen. Dank dat u ons deze dienst gaf, dat u ons ondersteunde. Wil ons ook deze avond nabij zijn, als we iets meer hopen te overdenken over dat ootmoedig, maar toch ook hopend bidden. Heere, geef dat we vanavond ook een goede dienst van u ontvangen mogen. We bidden het, terwijl uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. 147, het zesde vers is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt, het is het zesde van Psalm 147. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.